Vanavond beginnen wij met een nieuw onderwerp, was de bedoeling. Een onderwerp dat mijns inziens nooit tot een eind zal komen. Tenzij we gewoon zeggen, we houden er maar weer eens een keer mee op. Zo gaat het. Het onderwerp handelt over de Bijbel en de boeken van de Bijbel. Dat wil zeggen dat we zullen spreken over de bijzondere aspecten van het woord van God als zodanig. Van de Bijbel als zodanig. En de bedoeling is ook een beetje om u en elkaar wegwijs te maken in de Bijbel zelf. Want het blijft natuurlijk zo dat wij een tamelijk dik boek voor ons hebben waaruit wij af en toe putten. Maar het blijkt dat over het algemeen weinig bekend is van de eigen aard, om zo te zeggen, van de schriften. En daar is toch wel het een en ander over te vertellen. Zo is dat. Vanavond wilde ik een vrij algemene inleiding houden, maar niettemin vermoedelijk een van de belangrijkste die je maar denken kunt. En ter inleiding daarvan wil ik u graag meenemen naar Psalm 40. Psalm 40, het had ook wel anders kunnen zijn, maar ik denk dat dit een van de duidelijkste Bijbelse voorbeelden is van de gedachte die ik naar voren wil brengen. En die gedachte is dat de Bijbel in feite eigenlijk uitsluitend spreekt over Christus. En dat is een belangrijke waarheid, omdat veel te veel gedacht wordt door christenen, zowel als zij die daar buiten menen te staan, dat de Bijbel een boek is met oude overleveringen, sprekend over oude geschiedenis, over wat vroeger gebeurd is. En de gedachte is dan dat wij uit die geschiedenis een lering zouden trekken, wat een tamelijk kortzichtige gedachte is, zeg ik meteen achteraan, omdat zoals bekend de geschiedenis ons leert. Nou? Juist, dat wou ik maar zeggen. De geschiedenis leert ons dat de geschiedenis ons niets leert. Ook de Bijbelse geschiedenis niet. De geschiedenis als zodanig leert ons in feite helemaal niks. En het is hooguit bruikbaar om een beetje te begrijpen in wat voor wereld wij leven. Dan praat ik over geschiedenis in het algemeen met een kleine letter. Maar voor velen is dat totaal niet interessant. Maar waar het om gaat, is dat de Bijbel van A tot Z, en dat bedoel ik echt letterlijk vanaf de eerste letters tot de laatste, inderdaad spreekt over niemand anders dan de beloofde Messias, de zaligmaker der wereld, de Christus, of hoe we hem dan maar kennen. En dat is een heel belangrijke waarheid, omdat als we dat in de gaten hebben, dan zijn we meteen van heel wat problemen af die anders opdoemen. Maar ik hoop u daar vanavond enige aanwijzingen en voorbeelden van te geven. Ik neem u dan mee naar Psalm 40. Het gaat me eigenlijk maar om een klein gedeelte van Psalm 40, maar niettemin lees ik hem gewoon vanaf vers 1. Waar staat Davids psalm voor de opperzangmeester? Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang, onze goden. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Wel gelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de hovaardigen en die tot leugen afwijken. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn ze menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedring ik niet. Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit, uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij geduriglijk behoeden, want kwaden tot zonder getal toe hebben mij omgeven, mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen dat ik niet heb kunnen zien, ze zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofds en mijn hart heeft mij verlaten. Het behagen u, Heere, mij te verlossen. Heere, haast u tot mijn hulp. Laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden die mijn ziel zoeken, om die te vernielen. Laat hen achterwaarts gedreven worden en te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen verwoest worden tot loon hunner beschaming die van mij zeggen, haha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn, allen die u zoeken. Laat de liefhebbers uw heils geduriglijk zeggen, de Heere zijn groot gemaakt. Ik ben wel ellendig en doldruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet. Waarna de vraag is... Nou ja, het is een bekende vraag, hè? Die gesteld zou moeten worden. Ik hoop dat ik vanavond een mooie open deur sta in te trappen. En dat u allemaal weet wat ik vanavond moet zeggen. Maar de vraag is natuurlijk, over wie gaat deze psalm? En het antwoord is, dat kan niet anders. Het antwoord is, de psalm spreekt over de Heer Jezus. En over niemand anders. En daarna komt er een hele poos niks. En dan kunnen we altijd met heel kleine lettertjes nog op een of andere wijze de psalm met onze eigen situatie in verband brengen. Maar met de psalm als geheel zal dat hoegenaamd niet lukken. Omdat duidelijk moet zijn dat deze psalm, en niet alleen deze moet ik zeggen, maar dat deze psalm spreekt niet over ons, zeker ook niet over David, maar integendeel alleen over de zoon van David, namelijk over de Heer Jezus Christus. Het zijn opmerkelijke woorden die hier naar voren gebracht worden. En ik gebruik ze natuurlijk als voorbeeld voor de algemene waarheid. Dat niet alleen deze psalm, maar eigenlijk de hele schrift van A tot Z over niemand anders spreekt dan over de Heer Jezus Christus. Ik heb nog wel een paar voorbeelden, maar die schuif ik nog even voor me uit. Ik blijf even bij deze psalm en er komt de nadruk automatisch te liggen bij de meest opvallende woorden uit de psalm. Die we namelijk vinden in vanaf vers 7. Waar de psalmist zegt, gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer, gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zei ik, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente, enzovoorts. En het hele punt is dat deze woorden met geen mogelijkheid op de psalmist zelf van toepassing te brengen zijn. Het is namelijk niet op David van toepassing te brengen. Wat er in me staat, is dat degene die hier spreekt zichzelf stelt, ter beschikking stelt, in plaats van de vele offers die onder het oude verbond, althans onder de wet, gebracht zouden moeten worden. Het moet duidelijk zijn dat in de dagen dat deze psalm geschreven werd, in de dagen van David dus, deze dienst van de oud-testamentische offers inderdaad in ere gehouden werden. Dat wil zeggen, die offers werden toen gebracht. Ik ben bijna geneigd te zeggen, zelfs meer dan ooit tevoren, maar dat is iets overdreven, denk ik. Maar niettemin, in deze dagen van David en daarop volgende dagen van Salomo werd immers in de eerste plaats de eredienst van Israël hersteld. De Ark des Verbonds werd geïnstalleerd en vervolgens werd er in die dagen de tempel gebouwd. En de eredienst in de tempel in Jeruzalem kwam na deze dagen, dus na deze dagen van David inderdaad, tot een hoogtepunt. En in zekere zin zelfs tot een definitief en een goed begin. Dat duurde overigens niet zo lang, maar daar gaat het nou niet om. Waar het maar om gaat is dat deze offeranden wel degelijk gebracht werden in de dagen van David. In de dagen die eraan vooraf gingen min of meer ook en die volgden ook. Maar wat de psalmist zegt is, gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. En dat zegt hij in dagen dat slachtoffer en spijsoffer wel degelijk gebracht werden. Dat is ook een van de dingen die tegen de Bijbel dikwijls aangevoerd worden. Dan wordt er gezegd, kijk, er staat in het Oude Testament meerdere malen dat God die offers helemaal niet gewild heeft. Dit is een van die schriftplaatsen, maar er zijn er veel meer, met name in de profeten. En ook zelfs in de kleine profeten, en zelfs de profeten van na de ballingschap. Men vindt het nog een paar keer in de schrift. En dan zegt men, zie je wel, die hele dienst die onder Mozes officieel werd ingesteld via de voorschriften in de wet van Mozes, in de boeken van Mozes. Die hele eredienst en al die rituelen in verband met tabernakel en tempel vinden een oorsprong niet bij God, maar vinden een oorsprong bij Mozes. En die heeft ze ontleend aan de gebruiken in Egypte. Waarna er natuurlijk meteen zich een variant aandient. De variant namelijk dat die boeken van Mozes helemaal niet door Mozes geschreven zouden zijn, maar door lui in de Babylonische ballingschap vele jaren later, of zelfs pas na de terugkeer uit Babylonische ballingschap. En dan zegt men wel, die hele dienst die heeft vroeger niet eens bestaan, maar die werd ontleend aan de Babyloniërs en is meegevoerd uit Babel enzovoorts. En dat is dan een alternatieve redenering daarvoor. Want, zegt men, er staat immers in dat God het niet gewild heeft. En nou, voordat u zegt, dat is toch een aardig argument, moet ik u zeggen dat het een verschrikkelijk dom argument is. Want waarom zou in dezelfde boeken waarin die eredienst wordt ingesteld, en diezelfde boeken die geschreven zouden zijn in de tijd van de Babylonische ballingschap, hè, waarom zou in diezelfde boeken dan ook staan dat God die offers niet wilde? Volkomen dwaasheid dus, niettemin een nogal wijdverspreide theologische opvatting. Maar goed, laten we ons daar niet te veel mee bezighouden. Het is in elk geval zo dat hier staat dat God die offers niet gewild heeft. Terwijl we aan de andere kant lezen dat God zelf die offers heeft ingesteld. Ook een duidelijke zaak. En uiteindelijk in de dagen van Mozes natuurlijk, maar tot op zekere hoogte al veel eerder, namelijk in de dagen van Adam. Want toen werden reeds offers gebracht en het was ver voor Mozes. Daar hebben we het later nog wel eens over, want we zullen ook nog wel eens een keer spreken, waarschijnlijk ook een beetje binnenkort, over het boek Genesis. Want het is ook heel interessant om ons daar eens mee bezig te houden een avond. Maar dat even terzijde. Die offers werden wel degelijk door God ingesteld. En dat wordt tot in het Nieuwe Testament inderdaad herhaald en vastgesteld dat dat inderdaad zo moest. Dat het goddelijke voorschriften waren waaraan het volk God zich te houden had enzovoorts. Niettemin wordt in één adem gezegd dat God geen lust gehad heeft aan slacht- en spijsoffers. De verklaring die daaraan gegeven wordt, die hoeven wij weer niet zelf te bedenken. Wij zouden dus niet zelf moeten bedenken van dan hebben ze dus kennelijk die offers zelf uitgevonden of zo. Dat is maar onzin. Integendeel. De verklaring daarvan wordt namelijk in de schrift zelf gegeven. Die vinden wij in Hebreeën 10. En dat is precies de reden waarom ik deze psalm als uitgangspunt neem vanavond. In Hebreeën 10 wordt namelijk deze gedachte uit psalm 40 verklaard. Waar in vers 4... staat, het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Nou, dat hoeft helemaal geen toelichting. Het lijkt mij een duidelijke zaak. Daar heb je niet eens een Bijbel voor nodig om dat te begrijpen, bedoel ik maar. Hè? Het bloed van stieren en bokken neemt inderdaad geen zonde weg. En het noemen van stieren en bokken is omdat het een verwijzing is naar de offers die op de grote verzoendag gebracht zouden worden. Bokken, stieren, en zelfs jaar in jaar uit steeds opnieuw op grote verzoendag, de tiende van de zevende maand. Maar er staat, het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen, waar meteen mee gezegd wordt bovendien ook dat het wel degelijk de bedoeling was dat zonden zouden worden weggenomen. En dat ook, volgens voorschrift, deze offers moesten gebracht worden, offers van stieren en bokken, deze moesten gebracht worden in verband met het wegnemen van de zonden, maar meteen staat er, zij konden de zonden niet wegnemen. Waarna de vraag is, waarom werden ze dan toch gebracht? En het enige antwoord daarop is, daar moet je gewoon aan wennen, want er is verder niet te verklaren, maar het enige antwoord daarop is, omdat die offers onder het oude verbond inderdaad een voorafschaduwing, een beeld, een type, een symbool, een geestelijke uitbeelding, een overdrachtelijke voorstelling waren van het ene offer, overigens, het ene offer wat eenmaal gebracht zou worden, waardoor wel degelijk de zonden der wereld zouden worden weggenomen. Dat is maar het hele verhaal. En daar ligt alles in opgesloten. Je vraagt je af waarom het voor sommigen zo moeilijk is, hè? Als er dus staat dat God die offers niet gewild heeft, betekent het gewoon dat die offers niet voldoende waren om de zonde weg te nemen. Zij konden dat niet. Niettemin heeft God ze wel gewild, omdat ze een voorafschaduwing waren van het ene offer waar God wel lust aan had, omdat het wel de zonden kon wegnemen. Dat is het hele verhaal. Zodat al die offers die gebracht werden in oud-testamentische tijd een uitbeelding waren van dingen die later zouden gebeuren. En dat is nog niks bijzonders ook eigenlijk, omdat in feite niet alleen deze van God ingestelde rituelen, maar eigenlijk de gehele zienlijke wereld een uitbeelding is, in haar complete bestaan, een uitbeelding is van Gods werk tot verlossing. Dat is heel wat moeilijker om dat in de gauwigheid toe te lichten en om daar voorbeelden van te geven. Maar niettemin is dat wel zo. Kortom, de schrift leert niet alleen dat deze oud-testamentische offers typen, voorbeelden, is gewoon hetzelfde woord in andere talen. Voorbeelden zijn, typen zijn van het eenmalige offeren wat door de Heer Jezus Christus gebracht zal worden. Maar het is zelfs zo dat alle zinnelijke dingen, ook die niet officieel als riten zijn ingesteld, maar gewoon alle zinnelijke, alle geschapen dingen, uitbeeldingen zijn van hoe de verlossing van deze oude zondige wereld tot stand zou komen. Moeilijker is het niet. En wat heet, het is een geweldige rijke waarheid uiteraard, omdat die in wezen onuitputtelijk is. Maar waar het om gaat is, dat hier aan de ene kant vastgesteld wordt in Hebreeën 10, het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. En in dat verband zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, daarom komende in de wereld, zegt hij, en dan wordt er geciteerd uit Psalm 40... Slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid, staat er dan. Maar het gaat me nou even om de aanhef. Daarom komende in de wereld, zegt hij. Nou, wie kwam er in de wereld? De Heer Jezus Christus. Wie zei er dan, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid? Ja, maar het was David. Het was Psalm 40. Leidt geen enkele twijfel. Maar de uitspraak komende in de wereld, zegt hij, slaat uiteraard niet op David. Maar op degene die inderdaad in de wereld kwam. Zoals Johannes 1 het ook zegt. Hè? Hij kwam in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. Daar heet hij het licht. Dan wel het woord Gods, daar kom ik later nog wel op terug. Maar het gaat inderdaad over de Heer Jezus Christus, die in de wereld kwam, die als schepper kwam in de schepping, want zo is het ook te zeggen, maar die in de wereld kwam en in verband daarmee zei deze woorden van Psalm 40. Met andere woorden, het was David die de woorden opschreef, maar mogen dan woorden uit de pen van David zijn, niettemin waren het woorden van de Heer Jezus Christus, de zoon van David dus, om zo te zeggen. En daar gaat het maar om. Terwijl als men de psalm leest, gewoon historisch en men weet van niks, en men kent de rest van de Bijbel ook niet, dan zou men zeggen, de psalm is dus aardig bezig, hè? Wat bedoelt hij allemaal? Waar heeft hij het over? Want echt te verklaren is het dan nooit. Maar de enige echte verklaring is natuurlijk dat die woorden ook weliswaar door David werden opgeschreven, maar het zijn geen woorden van David. Het waren geïnspireerde woorden, waarmee dus maar weer gezegd is dat Psalm 40 handelt, niet alleen deze woorden uiteraard, maar Psalm 40 in zijn geheel handelt over en spreekt over de Heer Jezus. Die zei, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Ook die zin moet al voldoende zijn, want aan de ene kant werden de lichamen van deze offers inderdaad geslacht en geofferd. Dat wil zeggen, gedood in de eerste plaats, maar vervolgens gebracht op het altaar. Dan wel gebracht in het heiligdom, of hoe het maar heten mag, want ik ga op de details van die offers nou uiteraard niet in. Dat doen we misschien een andere keer weer eens. Maar het gaat erom dat deze, laten we zeggen, de lichamen van deze oud-testamentische offerdieren een uitbeelding zijn van het lichaam van de Heer Jezus. Die inderdaad ter slachting geleid zou worden. Hoewel dat een ander citaat is uit het Oude Testament, hè? Uit Jesaja 53, maar daar kom ik ook nog wel over te spreken. Maar het gaat erom dat degene die hier een lichaam ontving, terwijl hij kwam in de wereld, want dat is de gedachte natuurlijk, hè? Degene die komend in de wereld een lichaam ontving, ontving dat lichaam om als offer te fungeren. Dat is de gedachte die met zoveel woorden ook inderdaad in Hebreeën 2 naar voren gebracht wordt. Waar staat dat de Heer een weinig minder dan de engelen geworden was? Vers 9 is dat van Hebreeën 2. Dat in korte tijd, een weinig namelijk, een weinig tijd om precies te zijn, dat in korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods. Opdat hij de dood smaken zou, opdat hij zou sterven. Daarom kwam hij in de wereld. Of zoals het staat in vers 14... Overmiddels aan de kinderen vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks vlees en bloed deelachtig geworden. Heeft hij een lichaam ontvangen dus, opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die der dienstbaarheid onderworpen waren. Ik sla al die tussenzinnen over voor het gemak. Maar het gaat maar om de gedachte dat hij inderdaad kwam in de wereld en inderdaad een aards lichaam, namelijk een lichaam van vlees en bloed, aannam, een lichaam ontving dus, om inderdaad als het ene echte definitieve offer te fungeren. En al die andere offers die eraan vooraf gingen, zijn niet anders, zijn niks meer, maar ook niks minder natuurlijk, maar niks meer, vooral dan een afbeelding van het eenmalige ware offer wat gebracht zou worden. En dat is wat Hebreeën 10 dan ook naar voren brengt. Komend in de wereld, zegt hij, gij hebt mij het lichaam toebereid in plaats van slachtoffer en offeranden enzovoorts. En dan nog een keer, vers 6 van Hebreeën 10, eveneens nog steeds uit Psalm 40. Brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En weer slaat de tussenzin voor het gemak even over. Voor de duidelijkheid vooral, hè. Zie, ik kom om uw wil te doen. Dat betekent automatisch dat Gods wil niet gedaan kon worden door die offers van stieren en bokken. Niettemin, God had die offers wel voorgeschreven. Maar om te zeggen dat dat Gods wil was, dat is, daarmee doet men onrecht aan wat God in het algemeen geopenbaard heeft. Namelijk, het was maar een onderdeel van zijn wil dat die stieren en bokken geofferd zouden worden enzovoorts. Maar de volledige wil van God komt tot uitdrukking in wat er gebeurde met de Heer Jezus Christus. Dat hij zou lijden, sterven en uit de dood opstaan en oorzaak van eeuwige zaligheid zou worden, zoals Hebreeën 5 dat zegt. Daarmee zijn die oud-testamentische offers weliswaar niet tegen de wil van God, maar ze beantwoorden niet aan de volledige wil van God. En daar gaat het maar om. Schiet het tekort. Iets wat trouwens op meerdere plaatsen ook letterlijk zo gezegd wordt. Dat het tekort schoot. Dat het niet volmaakt was, enzovoorts. Eigenlijk staat het ook in vers 1 van dit hoofdstuk. Hè? Het is niet volmaakt. De wet heeft geen ding volmaakt. Geen ding volkomen. Komt een eind in de richting, maar het bereikt het einddoel niet. En het schiet dus volledig, uiteindelijk volledig, tekort. Want bijna is helemaal niet, hè? Nee. Het is mis, hè? Ja. Als je bijna over de sloot kunt springen, spring je er helemaal in. Zo is het toch? Hè? Om maar eens een onbenullig voorbeeld te nemen. Maar waar het om gaat, is dat inderdaad deze offers een afbeelding waren van wat tot stand zou komen door de Heer Jezus Christus. En daarmee, en daar wordt nog verder op ingegaan in vers 8. Waar staat, als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde, hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd. Dan staat erbij dat de offers zijn die naar de wet geofferd worden. Wel, toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Dat wil zeggen, terwijl vastgesteld wordt dat de oud-testamentische offers, de offers onder de wet uit vers 8, terwijl vastgesteld wordt dat die offers niet de zonde konden wegnemen, terwijl dat gezegd wordt, wordt er meteen aan toegevoegd, ik kom om uw wil te doen. Dus het is niet eerlijk om te zeggen, God heeft die offers niet gewild. Wat hier staat in deze paar versen, dus vers 8 en 9, je moet hem wel een beetje nauwkeurig lezen, maar wat er staat is dat het Oude Testament niet alleen maar zegt dat die offers niet voldoende waren, dat God ze niet gewild heeft. Wat de schrijver van de Hebreeën die vaststelt, is dat er weliswaar staat dat God ze niet gewild heeft, maar er wordt meteen bij gezegd wat God dan wel gewild heeft. Zodat het niet eerlijk is om alleen maar vast te stellen dat die oud-testamentische offers niet konden zalig maken en dat ze de zondeknieven konden wegnemen, dat God ze niet gewild heeft. Dat mag je nooit zo zeggen, omdat het maar de helft van de gedachte is. De gedachte is wel waar, maar er moet er meteen een maar achteraan, namelijk, God heeft die offers niet gewild, maar die ene van de Heer Jezus Christus wel. Waar meteen mee vastgesteld is dat als in het Oude Testament gesproken wordt over allerlei offerdiensten enzovoorts, over stieren en bokken of hoe het allemaal maar heten mag, dan wordt er dus in wezen gesproken over de Heer Jezus Christus. En dat is waar het over gaat. En dat geldt dan voor die offers, maar dat is maar een voorbeeld natuurlijk. Wel een belangrijke, niettemin. Maar dat is maar een voorbeeld, want er wordt ook heel wat over stieren en bokken gesproken zonder dat ze meteen geofferd zouden moeten worden. Maar ook dan spreekt het in de eerste plaats over de Heer Jezus Christus. Deze schiet me zo te binnen, een aardig voorbeeld. Er staat ook in de schrift, een dorsende os zult gij niet muilbanden. Het beest had ook geofferd kunnen worden, dat is een type van Christus. Nou staat er, gij zult hem niet muilbanden, en dan blijft het nog steeds een type van Christus. Want wat de uitdrukking betekent, staat in het Nieuwe Testament hoor, wat het betekent. Het betekent dat iemand die in dienst van God staat, dat die ook inderdaad van die dienst zou moeten leven. En de os die over het graan loopt, omdat hij nou eenmaal de spul moet dorsen, hè? En zo'n dorswagen achter zich aantrekt over het graan, die heeft dus de vrijheid, krijgt dus de vrijheid om inderdaad van datzelfde graan ook te eten. Dat zijn nog eens arbeidsvoorwaarden. Maar Paulus past het toe, in het Nieuwe Testament Korinthe geloof ik, past hij het toe op, ik weet niet precies hoor, in ieder geval ergens rechts op de bladzijde. Hè? Maar hij past het toe op hemzelf bijvoorbeeld. Want daar gaat het eigenlijk om de voorgangers in de gemeente. Maar neem niet weg dat in hoogste instantie dezelfde uitspraak van toepassing is op de Heer Jezus Christus. Die als knecht des Heren in dienst van God stond en inderdaad daar ook de vruchten van plukt en daarvoor beloond wordt. Er zijn schriftplaatsen genoeg die dat ook letterlijk zeggen. Hij heeft zijn arbeid gedaan en hij zou ook loon ontvangen. Leuk te weten dat wij dat loon zijn trouwens. Maar daar ging het me nou nog niet eens om. Hè? Maar het ging maar om het voorbeeld dat zo'n beest kan genoemd worden in verband met offers. En dan leren wij dus een beeld van Christus. Ja, dat is ook zo. Maar niet alleen als het een offer is, het is altijd zo. Dat blijft gewoon zo. Wat de wet er ook over zegt. Ja. En als zo'n beest in de put valt, als die water drinkt, dan moet hij eruit gehaald worden, ook op Sabbat. Dat geldt net zo goed voor de Heer Jezus. Die viel ook in de put terwijl hij zijn werk deed. Of niet? Ja, hij stierf. Hij zou eruit gehaald moeten worden. Toch? Ja, heus, dat is echt waar. Dat slaat allemaal daarop. Maar laat ik even bij dit schriftgedeelte blijven. Want wat er dan staat is, dat er weliswaar tevoren gezegd wordt, slachtoffer en offerande enzovoort, heb gij niet gewild en hebben u niet behaagd. Maar er staat, als hij dat tevoren gezegd had, vers 9, toen sprak hij ook, dat ook bedenk ik er dus even bij, voor de alle duidelijkheid, hè? Dus je moet die versen aan elkaar plakken, hè? Vers A begint met, als hij tevoren ooit, toen in Psalm 40 gezegd had, dat die offers niet hoefden, toen sprak hij ook in Psalm 40, zie ik kom om uw wil te doen, o God, enzovoorts. Zodat in die uitspraken van Psalm 40, inderdaad, het eerste werd weggenomen om het tweede te stellen. Algemene uitspraak in verband met de Hebreeënbrief. Want de gedachte is dat daarbij het eerste, namelijk heel het oude verbond, wordt weggenomen en min of meer heel het oude testament dus. Maar dat het tweede daarvoor in de plaats komt. En het heeft geen zin om te zeggen dat het oude niet deugt, als daar niet meteen aan toegevoegd wordt dat er iets nieuws is dat wel deugt. En daarom zeg ik, het is niet eerlijk om van het Oude Testament te zeggen, die dingen die hadden helemaal niet gehoeven. Want ze kunnen toch niet zalig maken, maar dat ze net zo goed niet kunnen doen. Dat is niet eerlijk. Ze hebben hun waarde wel degelijk, omdat ze spreken over wat daarna zou komen. Ze hielden een belofte in, een profetie of hoe het maar heten mag. Maar als er negatief over gesproken wordt, dan wordt er altijd bijgezet wat voor positiefs ervoor in de plaats komt. Natuurlijk leert de schrift dat heel het Oude Testament, inclusief de offers, dat het beëindigd zou worden. Nee, al diep in het Oude Testament wordt het aangekondigd. Het zou beëindigd worden. En in het Nieuwe Testament lezen we dan, het einde der wet is, ja, let op dat er niet staat Jezus, hè? Het einde der wet is Christus. Dat is een heel opmerkelijke uitspraak. Er staat trouwens meteen achter wat het betekent. Want strikt genomen leert Romeinen 7 dat er een einde kwam aan het oude verbond door de dood van de Heer Jezus. Dus het had kunnen zijn, het einde der wet is Jezus. Dat is wel waar, maar zo wordt het niet gezegd. Er wordt gezegd, het einde der wet is Christus, want Christus is de aanduiding van degene die uit de dood is opgestaan. En dus staat er meteen achter, het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Romeinen 10 vers 4. tot rechtvaardiging van ieder die gelooft. Het einde der wetprediking heeft alleen zin als men gelooft, als men daarbij komt tot geloof in degene die uit de dood is opgewekt. Het einde der wet kwam tot stand door de dood van de Heer Jezus, maar dat is niet wat wij prediken. Nee, wij noemen het. Uiteraard, hè? De prediking is dat deze Jezus, die stierf en een einde maakte aan de wet, inderdaad, als de Christus uit de dood opstond, als de beloofde Messias dus, en wie in hem gelooft, wordt gerechtvaardigd. En niet door de wet, of niet onder de wet, wou ik zeggen, maar zonder de wet. En dat is de Bijbelse gedachte, trouwens uitgebreid geformuleerd in de Romeinenbrief. Maar goed, ik kan niet op al die schriftplaatsen ingaan, dan kom ik helemaal nooit door deze gedachten heen. Maar waar het maar om gaat, is inderdaad dat er weliswaar negatief gesproken wordt over het oude verbond in zijn geheel. Maar neemt niet weg dat het alleen gebeurt als er bijgezegd wordt wat voor beters ervoor in de plaats gekomen is. Staan die voor niks ook in dezezelfde Hebreeënbrief. Dat is vers 7, vers 16 van hoofdstuk 7. Daar staat. Nee, ik bedoel niet vers 7, ik bedoel vers 18. Hoofdstuk 7, vers 18 van Hebreeën. De vernietiging van het voorgaande gebod, namelijk van de wet, van het oude verbond, geschiet om deszelfs zwakheid en onprofetelijkheidswil. Het is namelijk zwak en onnuttig. En er staat er ook bij, want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de wet heeft een aanleiding van een betere hoop door welke wij wel degelijk tot God naderen. En er staat dus precies bij wat voor beters er voor in de plaats gekomen is. En ik las nu door, maar ik had ook de voorgaande versen kunnen lezen, want daar staat het ook. Want er staat in vers 15... dat er een priester opstaat naar de gelijkenis van Melchizedek, die dit niet naar de wet van vleeselijk gebod, hè, naar het oude verbond geworden is, maar die dat geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens, van wie gezegd wordt, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat wil zeggen, dat is een priester niet onder de wet, maar onder een nieuw verbond. Dat moet dan zo zijn, moet een nieuw verbond zijn, een beter verbond, een die dat geworden is en die priester geworden is en die niet meer sterven kan, die dus altijd priester blijft, die niet door de dood verhinderd het wordt om te blijven enzovoorts. En dan zegt pas het volgende vers, van de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om de zelfzwakheid en onprofijtelijkheidswil. Dus negatief spreken over de wet, dat is best, maar het mag alleen, het gebeurt ook alleen in de Bijbel, als er meteen bijgezegd wordt wat er voor in de plaats komt. En daar gaat het maar om. Want het hele punt is dat de wet in zijn werking, in zijn uitwerking, zwak is. Maar dat niettemin de hele wet, en zeg maar gerust het hele Oude Testament, spreekt over het Nieuwe Verbond. Namelijk over de middelaar van het Nieuwe Verbond, zeg maar over Christus. En zo u wilt over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want dat is een andere term daarvoor dan. Het hele Oude Testament spreekt daarover. En verder is het zo dat uiteraard ook het hele Nieuwe Testament daarover spreekt. Dat kan niet missen. Het Nieuwe Testament spreekt over hoe dat verbond, dat nieuwe verbond, testament is immers hetzelfde woord, hè? Verbond of testament is volstrekt hetzelfde, hoe dat hele nieuwe verbond tot stand gekomen is, doordat de middelaar daarvan, degene die het tot stand zou brengen, inderdaad verschenen is. Er is geen enkele twijfel over mogelijk. Maar het oude verbond kondigt dat aan op verschillende wijzen, soms in letterlijke taal, Niet mis te verstaan, maar in veel gevallen in overdrachtelijke taal en ook door het gebruik van beelden enzovoorts. En een van die methoden is die van de psalmist dus, hè? Woorden die door de psalmist worden opgeschreven, die als ze worden toegepast op de psalmist zelf, schromelijk zijn overdreven. Nee, als David een depressie heeft, dan schrijft hij erover alsof hij dood was en of in dodenrijken, de hel en dat soort dingen meer, toch? Nee, maar het hele punt is, de woorden die hij dan schrijft onder die omstandigheden, die zijn zo versterkt, omdat ze ook niet gaan over David, maar inderdaad over de Heer Jezus. En dat is de hele Bijbel door zo. En dat geldt ook voor deze uitspraken uiteraard. Maar ik blijf nog even bij Hebreeën 11, want het belangrijkste wat ik zeggen wilde, heb ik overgeslagen nu. Ik zei Hebreeën 11, maar ik bedoel Hebreeën 10. Hebreeën 10... Komende in de wereld, sprak hij, offers hebt gij niet gewild, maar hij sprak, gij hebt mij het lichaam toebereid. Uiteraard opdat het geofferd zou worden. En vervolgens, vers 6, van Hebreeën 10. Brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Want God heeft die offers niet gewild. Maar de Heer Jezus kwam om de wil van God te volbrengen. En in de tussenzin, die ook inderdaad tussen haakjes staat afgedrukt in mijn Bijbel, staat: in het begin des boeks is van mij geschreven. En dat is waar het in wezen nou vanavond om gaat. Namelijk dat over de Christus geschreven werd in het boek. Nou, waar sprak het begin van het boek over? Nou, in ieder geval over deze offers. Als je bedenkt dat het hele Oude Testament, dat de oudste boeken van het Oude Testament in ieder geval aan Mozes worden toegeschreven. En als je vervolgens bedenkt dat Mozes doorgaat voor de middelaar van het Oude Verbond, zo wordt het immers genoemd, dan is hij ook degene onder wiens leiding al deze offerdiensten, zal ik maar zeggen, werden ingesteld. Bij hem begint dus het boek. En hier staat: in het begin des boeks is van mij geschreven. Dat betekent dat er wel geschreven werd over allerlei voorschriften met betrekking tot weet ik hoeveel verschillende soorten van offers, want zijn er nogal wat. Maar hier staat, ze gingen niet over die offers werkelijk, het gaat in werkelijkheid inderdaad over de komende zoon, de komende Messias. En niet alleen staat er in het boek is van mij geschreven, maar zelfs in het begin des boeks. Dat is eigenaardig, want dat is een vrijheid die hier in Hebreeën 10 Paulus zich veroorlooft. Want in Psalm 40 lees ik dat niet eens, hè? Psalm 40 vers 8, daar staat gewoon: toen zei ik, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. In de rol des boeks. En rol en boek is synoniem, hè? Dus je moet gewoon lezen in de rol, namelijk het boek. Want het boek is een rol. Van ouds. In de rol, namelijk in het boek, is van mij geschreven. Dat het niettemin een boek een rol is, dat staat er niet voor niks bij natuurlijk. Een boek hoort eigenlijk een rol te zijn, want een boek hoort de Bijbel te zijn. En dat hoort weer een rol te zijn, omdat de rol nou eenmaal op een of andere wijze een uitbeelding is van dood en opstanding. Ik heb het wel eens eerder gezegd, een rol, een wiel, iets wat rond is, zal ik maar zeggen, wordt met een Hebreeuws woord aangeduid wat tegelijkertijd staat voor wedergeboorte. Gilgal, galgoel, of hoe je het maar uitspreekt, hè? Gilgal. Een rat, een wiel, een rol, rollen, wentelen als werkwoord, hè? Ja, de Heer had de zonde van Israël afgewenteld op een plaats die men daarom Gilgal noemde, dus Jozua 5. Afgewenteld, maar neem niet weg dat er een andere vertaling van dat woord gewoon is. Wedergeboorte, opnieuw geboren worden, opnieuw gestalte krijgen, dat betekent het eigenlijk. En daarom wordt die waarheden vastgelegd in een rol. Want het lezen van het boek dwingt de mens om inderdaad te rollen. En dat gebaar van dat rollen, heel die beweging zelf, is al een uitbeelding van wedergeboorte. Dat is ook het onderwerp van het boek. Dan heb je nog wat typologie, hè? Ja. Nou, daar ga ik allemaal nou niet op in. Maar waar het om gaat is inderdaad dat er staat, niet alleen in het boek is voor mij geschreven, maar bovendien al in het begin van het boek. Beide uitspraken zijn Bijbelse uitspraken. En wij beschouwen de schrift als geïnspireerd. En ook als we dat niet doen, maakt het niks uit. Je bestudeert de Bijbel of je doet het niet. Je stelt gewoon vast, er staat in de Bijbel. We bestuderen de Bijbel. We hebben twee uitspraken. In het boek is van mij geschreven. Dat betekent uiteraard een boek als zodanig. En de andere uitspraak is: in het begin des boeks is van mij geschreven. Zodat je ze bij elkaar optelt. En dan kom je bij dat vanaf het begin van het boek, maar uiteraard het hele boek door, van hem geschreven werd. Daar hebben wij natuurlijk prachtige voorbeelden van. Hè? Het mooiste voorbeeld is niet eens goed kort uit te leggen, maar is wel een heel duidelijke. Dan begin ik maar achteraan. Hè? Om dan deze combinatie van Psalm 40 en Hebreeën 10 maar even los te laten. Wij hebben namelijk een uitspraak in 2 Korinthe 4.
Licht.
Natuurlijk. Ja.
Ja.
Dat is Genesis 1. Ja, dat is Genesis 1. En hoe? Hè? Ja, dat bedoel ik. Zeker wel. Want er staat in 2 Korinthe 4. Nou ja, het is een heel ingewikkelde context, maar de apostel betuigt daar dat hij het nieuwe verbond predigt in plaats van het oude, en dat het nieuwe verbond, wat tot stand kwam door degene die het echt overbracht, dat het zoveel meer heerlijkheid en licht en dus waarheid en dus leven verspreidt dan het oude verbond. Zal ik het nog eens zeggen? Het nieuwe verbond verspreidt zoveel meer heerlijkheid en dus licht en dus leven en dus waarheid en dus wijsheid dan het oude verbond. En omdat het zoveel meer licht verspreidt, zegt de apostel, kan ik er helemaal mijn mond niet over houden. Zegt hij tegen die Korintiërs, want die hadden liever dat hij het niet verspreidde, hè, dat hij zijn mond hield. Die hadden liever dat hij een bedekking over zijn gelaat deed, zoals Mozes onder het oude verbond. Ze wilden het licht niet zien immers. Maar Paulus zegt, wij hebben deze schandelijke bedekselen verworpen. In vers 2 is dat, van 2 Korinthe 4. Hè? Dat is een schande om die bedekselen te hanteren, om het licht tegen te houden. En het licht namelijk van Gods woord, het licht van het nieuwe verbond. Maar hij zegt dan vervolgens, in vers 6, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, God had beloofd dat er licht zou komen in de duisternis. Het is maar welk voorzetsel je gebruiken wil. Maar God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft. Om te geven verlichting der kennis. Maar dat is ook licht hoor. Kennis. Hè? Verlichting der kennis, dat is licht. Der heerlijkheid, dat is ook licht. Heerlijkheid is hetzelfde als licht. Verlichting der kennis der heerlijkheid Gods. En God is licht, zei Johannes. God is licht en in hem is gans geen duisternis. Hè? Dus verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. De naam Jezus staat er namelijk niet echt. In het aangezicht van Christus die van zichzelf zei, ik ben het licht der wereld, zodat je daar vijfmaal licht hebt. In dit vers. Hè? En dat schijnt in onze harten. Vijfvoudig, dat kan niet missen. Maar ook dat maar even terzijde. Hè? En Paulus zegt dus dat dat licht van het nieuwe verbond wat in onze harten schijnt beschouwd moet worden als de vervulling van Gods belofte dat hij licht zal brengen. Nou is de vraag, waar zei God dat hij licht zal brengen?
In het begin van het boek.
Ja. Natuurlijk kunnen we naar Jesaja 60 of is het 61, dat kan ik nooit onthouden. Natuurlijk, we kunnen naar Jesaja zeggen, hij zegt, ontwaak gij die slaapt, hè? Want de heerlijkheid des Heren gaat over je op. Hè? Of nog eerder in Jesaja, een volk wat in duisternis verhandelt zal een groot licht zien. Of iets subtieler in Exodus, hè? De wolk was hun tot licht des nachts. Dat kan ook nog, hè? Maar je kunt veel beter nog veel verder teruggaan, want het lost een probleem op. En dat zei ik, als wij zien dat de schrift spreekt over Christus, raken wij een heleboel problemen kwijt. Niet zozeer omdat ze opgelost worden, soms wel trouwens, maar wel zozeer omdat het helemaal geen problemen meer zijn, helemaal niet interessant meer is. En dan ben ik dus terecht nu, in Genesis 1, gewoon in het begin van het boek. Want God die gezegd heeft, stond er, hè? Nou, wanneer zei God voor de eerste maal wat? En wat zei hij? Dat is Genesis 1, vers 3. Dat is de eerste keer dat we in de Bijbel lezen dat God wat sprak. Wat niet wil zeggen dat hij niet eerder wat gezegd heeft. Maar de eerste keer dat we in de Bijbel lezen dat God sprak, is in Genesis 1, vers 3. En hij zei, daar zij licht. En het had heus net zo goed vertaald kunnen worden met, er zal licht komen. En dan is het een belofte. Want vertalen, die werkwoordvormen, dat is, dat kun je rustig vergeten. Tijden in het Hebreeuws zeg ik altijd, dat is maar onzin. Tenses, hè, wat zoals de Engelsen dat noemen, werkwoordvormen, die bestaan. Maar het heeft met tijden hoegenaamd niets van doen. En of er nou staat, er zijn licht, of daar was licht, of er zal licht zijn, dat is heus allemaal hetzelfde. Dus, daar zij licht, zei de Heer. En Paulus zegt, wel, God heeft gezegd dat er licht zou zijn, wel nu. Dat licht is Christus. En God heeft met dat licht, namelijk met Christus, in onze harten geschenen. Eenvoudig gezegd, Christus leeft en woont in ons. Wanneer wij tenminste dat hart voor dat licht openstellen. Wanneer wij een zacht gemoed hebben. Een open hart, of hoe dat maar heten mag. En inderdaad dat licht ontvangen. Kortom, wanneer wij geloven. Want dat is hetzelfde, hè? Want met het hart gelooft men. Hoe dat ook zij, als in Genesis 1 vers 3 dus staat daar zijn licht. Dan betekent het dat de Messias zal verschijnen. Het leuke is, ik heb vandaag nog gezien in mijn Bijbel, dat als er ergens staat, beginnende van de wet en de profeten, verklaarde hen al wat over hem sprak. Dan staat er de oudste verwijzing die erbij staat, is die naar Genesis 3, vers 15. Ja, natuurlijk, hè? Genesis 3, vers 15, over het zaad der vrouw, dat het zaad van de slang de kop zou vermorzelen. Maar dat is heus niet de oudste. De oudste is, vers 3 zeg ik nou, hè. Genesis 1, vers 3. Maar het is natuurlijk nog verder terug, hè. Want eigenlijk, ja, dan zegt er hier iemand, is vers 1. Nou, vooruit, is vers 1 dan. Er staat namelijk, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Nou, welk woord spreekt over Christus?
Dit woord.
Het allereerste woord van de Bijbel, namelijk in den beginnen, is één woord. Want wie is het begin? Wat is het begin van alles? Wie, wat? Het Nieuwe Testament zegt, dat is Christus. En als je zegt, maar God begon zijn werk met te spreken, door te zeggen, er zijn licht en hij roept de dingen die niet zijn zoals ze waren. Een uitspraak uit, in verband met Abraham in Romeinen 4. Dan blijft het nog zo, God spreekt. Maar zijn woord is licht. Heel goed, dat heb ik nog vergeten te zeggen natuurlijk. Zijn woord is licht, dus als hij spreekt komt er automatisch licht. Dat had helemaal niet hoeven staan wat hij zei. Als er staat dat God zei, dan weten we meteen wat er nou gebeurt. Dan komt er licht. Ja, hoeft niet eens bij te staan. Er zijn licht. Dat zou je zo moeten weten. Hè? Dat is altijd zo. De opening van uw woorden geeft licht, zei de psalmist. Het zal psalm 119 wel zijn, vrees ik. Hè? Maar inderdaad, dat is de gedachte. Maar als het staat in de beginnen, dan zijn we ook al bij Christus terecht. Want hij is het begin. Hij is de oorsprong der dingen. Het leidt ook geen enkele twijfel dat het zo is. En bovendien, als we dat niet zien, nemen we het volgende woord. Het volgende. En laten we er één overslaan. Dan staat er God namelijk. In het begin schiep God. Maar het neemt niet weg dat ons op andere schriftplaatsen, in andere schriftplaatsen vermeld wordt dat het inderdaad precies dezelfde is als degene die wij kennen als de Heer Jezus Christus, de Zoon namelijk. Want hij heeft in de beginnen de aarde gegrond en de hemelen zijn de werken zijner handen. Er staat er heus. Ja, in het Nieuwe Testament. In het Oude staat het minder duidelijk, maar staat er wel. Maar omdat het minder duidelijk is, zal ik het ook verder niet noemen. Maar niettemin zo is het. In deze eerste versen al. En vervolgens bovendien, als er staat in vers 2, en de geest God zweefde op de wateren, dan zegt 2 Korinthe 3 zegt ervan, de Heer is de geest. Wie is die geest dus, Heer? Wat is dat? Paulus zegt, dat is Christus. Indien de geest Gods in ons woont. Nee, dan neem ik even gauw. Dit was 2 Korinthe 3, maar nou even gauw naar Romeinen 8. Hè. Indien de geest Gods in ons woont, dan zijn wij wedergeboren, zijn we kinderen Gods, hoe het allemaal heten mag. En indien Christus niet in ons woont, dan niet. Dat is Romeinen 8. Indien de geest Gods in ons woont, dan wel. Indien Christus niet, dan niet. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de geest Gods en Christus volstrekt dezelfde zijn, hoor. Er is niks mis mee, hè. Volstrekt dezelfde. Geest veronderstelt immers onzienlijke, maar actieve kracht. Nou, dat is Christus, toch? Degene die wij niet zien, maar die actief in ons is en die kracht is, toch? Die in ons werkt, dat kan niet missen. Nou goed, ik ga er maar niet uitgebreider op in. Maar waar het maar om gaat, is dat vanaf het eerste vers, vanaf de eerste versen in elk geval van de schrift, gesproken wordt over Christus en over niemand anders. Daarmee zijn we ineens van een probleem af. Het probleem namelijk wat iedereen altijd naar voren brengt in verband met Genesis 1 vers 3. Nou, en hoezo licht? Waar kwam dat licht vandaan? Want wij kennen het licht, dat komt van de zon of van de maan of van Philips. Maar de zon en de maan, die waren er pas op de vierde dag en dit was de eerste. En, nou ja, of Philips maar te zwijgen dan. Philips natuurlijk.
Die verspreidt ook licht.
Die verspreidt ook licht, ja. De evangelist, hè? Ja, leuk, hè? Maar goed, dat even terzijde. Maar waar kwam dat licht nou vandaan op de eerste dag? Want de zon en de maan en sterren zouden tot lichten zijn. Dat zijn de lichtbronnen die we kennen. Die komen pas op de vierde dag. Mijn antwoord op die vraag is gewoon, oh, dan was het een wonder. Nou en? Daar zitten wij ook helemaal niet mee. Waar het maar om gaat is dat dat licht waarover gesproken wordt in de eerste plaats Christus is. En dat geldt trouwens voor alles wat verder op die dagen gebeurt. Want als er staat dat God de grote licht schiep en de kleine licht en ook de sterren enzovoort, dan moet ik u zeggen dat de zon een type is van Christus. De maan, een type is van Christus. Nee, op een andere manier, maar niettemin is dat zo. De maan, die immers komt en verdwijnt en dan ook weer komt. Toch? Ja, van nieuwe maan naar volle maan en dan afnemende maan, dan is die helemaal weg en daarna komt hij weer opnieuw. Dat is ook een beeld van dood en opstanding, dus er is niks bijzonders aan.
En als we... Ik hoop dat de zon en de maan straks weer zijn veranderd.
Heb je nou zoiets? Daar heb je nou, dat is ook Jesaja trouwens. En later openbaring, hè, waar het staat. Maar Jesaja zegt het ook al. Namelijk de zon en de maan zullen een licht niet geven. Maar Jesaja zegt, want de Heer zelf zal uw heerlijkheid zijn. En openbaring zegt, want het lam zelf zal haar kaars zijn. Waarmee domweg gezegd wordt dat zon en maan, en ook sterren trouwens, een type zijn van Christus. Hij is het echte licht der wereld, maar ik zou niet weten waarom dat pas in Jesaja of in Openbaring 21 en 22 zo is. Waarom niet in Genesis 1? Net zo goed. Mag dan een verslag zijn over hoe de wereld waarin wij leven tot stand kwam. Ik probeer het woord schepping namelijk met opzet te vermijden. Het mag dan een verslag zijn over hoe deze wereld tot stand kwam, maar niettemin is dat niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat ook dat spreekt over Christus. Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel dus. Een andere hebben wij trouwens eigenlijk ook al aangehaald, maar ik persoonlijk vind het ook een schitterend voorbeeld. Ik weet trouwens dat we die hier al eens een keer genoemd hebben, zo in het voorbijgaan. Dat was die van Hebreeën 2. Nee, van Psalm 8. Praat. Ja, dat is hetzelfde. Hè? Ja, hetzelfde. Schitterend voorbeeld vind ik dat altijd. Omdat het een bekende, maar misbruikte psalm is. Een psalm van David, dan zeggen we meteen, ja, dat zal wel. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Dat vind ik ook zo'n schitterende uitdrukking. Opperzangmeester, bedenk eens het. Als je het letterlijk vertaalt, betekent het gewoon op de eeuwigheid. Op de eeuwige. Op de hoogste. Opper dus. Meester kan ook nog. Maar zang heeft er niets mee te maken. Dat is een interpretatie. Wie kan nou de hoogste zijn en de meeste? Het zal wel de koorleider zijn dus, hè? De dirigent. Nou ja, goed. Maar het betekent gewoon dat de psalm spreekt over de eeuwigheid. En over de eeuwige, over Christus dus. Inderdaad. En daarmee is eigenlijk alles al gezegd. Want de gittit, daar hebben we het nou even niet over, hè? Dan staat er, o Heere, onze Heere. De eerste keer dat er Heere staat is Jehovah. De tweede keer dat er Heere staat is Adonai. Dat kun je zo zien in je Bijbel, hoor. Want als het met hoofdletter staat, hè, is het de naam Jehovah. Ja. O Jehovah, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Boven de beide hemelen is dus de gedachte. En boven de beide hemelen heb je altijd nog de hemel der hemelen. Want beide hemelen zijn geschapen. Genesis 1 vers 1. Maar de hemel der hemelen is van ouds. Ja. En daar woont God, gij die uw majesteit gestelde boven de hemelen, uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest, om uw tegenpartijen wil, om de vijand, namelijk de wraakgierige, te doen ophouden. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren, leuk hè, de maan en de sterren die gij bereiden, wat heeft dat er nou mee te maken? En dan, wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, staat de vertaling overigens. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet, schapen en ossen. Heb je ze weer hoor, schapen en ossen. Alle die, ook mede de dieren des velds, het gevogelte des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En als je die zo'n psalm verkeerd leest, dan krijg je elke keer een klap voor je gelaat. Het schoot me net op tijd te binnen. Ja, ik ben hier in Noord-Holland, dus ik moet oppassen. Maar aangezicht dus. Want je kunt er geen touw aan vastknopen aan zo'n psalm. Heb je dat al eens gemerkt? Dan moet je even inleven in de gedachten van David. Want het was van David enzovoort. Die schrijft een lied voor het zangkoor, zeg maar, enzovoorts. En die heeft wat tekst bij elkaar gescharreld. Waarvan je toch afvraagt hoe hij het in vredesnaam bij elkaar gekregen heeft. Want het slaat als een... Precies, tak op een varken. Dat heeft ook niks met elkaar te maken. Schitterend. Nou goed. Maar dat is toch zo? Ja, het begin is nooit een probleem. Dan denk je, oh, dat wordt het onderwerp. O Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Heerlijke naam, want zijn majesteit is gesteld boven de hemelen. Dat is erg hoog. En hoezo dan ineens uit de mond der kinderkens en der zuigelingen heb gij sterkte gegrondvest? Waar slaat dat nou weer op? Van heel hoog naar heel beneden, naar in de wiegje beneden. Hoe kun je dat nou slaan? Wat denkt de man in vredesnaam aan, hè? En dat om uw tegenpartijen wil, om de vijand en wraakgierigen te doen ophouden. Namelijk in de praktijk om de vijand te verslaan. En de historici verklaren nadrukkelijk de wraakgierige. Dat is uiteraard... Wie is dat? Nee, de historici verklaren... Ja, ze moeten toch een aanleiding hebben, omstandigheden waarin de schrijver verkeerde. Dat hoort zo, hè? Dan moet je toch altijd leren als je een boek of een gedicht moet lezen. Dan moet je weten welke omstandigheden de schrijver verkeerde, wat de aanleiding is van wat is het? Hè? Wie is de wraakgierige? Gewoon Goliath. Ja, de tegenpartij. Tegenpartij, de vijand, de wraakgierige. Zal Goliath wel wezen.
Heb
je één
nog staan?
Ja. Nee, dat komt later. Dat is vers 5. Dan vers 4. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, manen, sterren die gij brengt. Wat heeft dat nou weer met de verslaan van Goliath te maken? En met die kinderen in de uit wiens mond, die kunnen niet eens praten hoor, maar uit wiens mond sterkte gegrondvest wordt enzovoorts. Dat staat allemaal nergens op. En dan ineens weer naar beneden, weer terug naar de aarde. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Bij mens, eerste mens staat Enos, tweede keer mens staat Adam. Dat wil zeggen Ben Adam, zoon van Adam. En dan, en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Nou, dan zijn de engelen altijd nog hoger. Om alles eens lekker door elkaar te gooien. Als een mens dan met eer en heerlijkheid gekroond is, nou, hij is in ieder geval onder de engelen gesteld. Staat hier. En gij doet hem heersen over de werken uw handen. En wat doen die engelen dan? En bovendien, dat heerst over de werken van Gods handen houdt in dat de mens heerst over schapen en ossen. Alle schapen en ossen, staat er expres achter. Alle schapen en ossen. En over de dieren des velds. Nou, de mensen die daar het vest in gebracht hebben in het onderwerpen van schapen en ossen, die houden een circusnummer op na, hè. Dat zijn dompteurs. Toch? Maar aangezien dat zo gaat, weten we meteen dat het dus niet klopt. Wij mensen heersen niet over de dieren. Integendeel, in het algemeen zijn we zelfs bang van dieren. Of zelfs katjes kun je dikwijls niet zonder handschoenen aanpakken.
Als de mens de kroon der schepping is, zoals gezegd wordt, dan zijn de engelen zeker onder hen gesteld.
Ja, dus dat kan nooit. Het verdraagt elkaar allemaal niet. Dus zijn gewoon woorden die helemaal niet te begrijpen zijn. Ook niet, zeker niet in een historische context. David moet wel erg verward geweest zijn als hij dit bij elkaar gesprokkeld heeft, om het zo te zeggen. Dat meen ik echt. De mens zou eerst over schapen en ossen en de dieren des velds en dus nog te daar naartoe, maar gevogelte des hemels, de vissen der zee. Heb je al eens een act gezien met vissen? Vissen door een hoepeltje laten springen. Dolfijnen, maar nou goed. Nauwelijks vissen te noemen, maar vooruit dan maar. Hè? Nou goed. En hetgeen de paden, de zeeën. En dan weer, o Heere, onze Heer. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Nou, dat slaat allemaal ook dus nergens op. Er is maar één antwoord op het verhaal. Namelijk, het gaat helemaal niet op geen enkele manier over een mens. Daar staat het trouwens op. Het gaat niet over een mens. Dat gaat van begin tot eind over, o Heere, onze Heere. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Daar begint de psalm mee en daar eindigt hij ook mee. En daartussenin gaat het daar ook over. Degene namelijk die een plaats heeft in de hemel, die Gode gelijk is, dan wel was, maar die het geen roof heeft geacht zich te vernederen, zich te ontledigen, staat er letterlijk, Filippenzen. Hoor je hoe ik het zei? Ik zei, die Gode even gelijk was, maar die het geen roof heeft geacht om zich te ontledigen en de gestalte van een dienstknecht aan te nemen en mensen gelijk te worden. Degene die dus zijn majesteit gesteld had boven de hemelen, werd inderdaad een kind, namelijk een zuigeling. Dat is de eerste toepassing. En uit de mond van hem die ooit kind en zuigeling was, werd inderdaad sterkte gegrondvest. Uiteraard niet op het moment dat hij nog kind of zuigeling was, maar nadat hij was opgegroeid tot volwassen man. Want door het woord van de Heer Jezus Christus werd sterkte gegrondvest. Door zijn woord en door geloof in zijn woord, en verder zelfs door zijn prediking, werd hij oorzaak voor eeuwige zaligheid en werd hij dus de grondlegger van de nieuwe scheppingen van het nieuwe verbond. Uit zijn mond namelijk. Want de mens zou immers niet leven bij brood, maar bij alle woord wat uit de mond Gods zou uitgaan. En eventueel woord wat uit de mond van de Heer Jezus uitging. Daar gaat het om. Die Heer namelijk van vers 2 werd namelijk kind en zuigeling. Er is niet alles mee gezegd. Ik zie ook wel dat er dit meervoud staat, hoor. Maar ga er nog even niet op in. Het gaat erom dat hij inderdaad kind en zuigeling werd. En dat hij sterkte inderdaad voortbracht. Waarom? Wel, om de tegenpartijen, namelijk om de vijand, de wraakgierige, te doen ophouden. Om namelijk, maar dat lazen we straks al in Hebreeën 2, om teniet te doen degene die het geweld des doods had. En daarna staat er weer vers 4, als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt, want het punt is dat er verwantschap is tussen de kinderen, namelijk zuigelingen uit vers 3, en de sterren, de zon en maan uit vers 4, want zon, maan en sterren zijn in eerste plaats een type van de Heer Jezus Christus, degene die in de hemel thuis hoort, aan de hemel staat, licht verspreid enzovoorts, maar in tweede instantie zijn ze een beeld van Christus, inclusief zijn volk, het volk Gods namelijk. Dat kan de gemeente zijn. In nog breder verband is het zelfs Israël. Ik kan trouwens niet missen, want dat staat gewoon in Genesis. Hè? De bekende droom van de zon, maan en 12 sterren in verband met Jozef enzovoorts. Het blijkt daar een beeld van Israël te zijn, maar het is het algemeen een beeld van het volk Gods.
Of de vrouw uit Openbaring 12.
Daar wordt het ook mee in verband gebracht, uiteraard. Dan kom je ook bij Israël terecht. Ja, Openbaring 12. En dan hebben we natuurlijk Daniel 8. Daar staat het ook. Hè? Het Heer des Hemels, de sterren, blijkt daar een beeld te zijn inderdaad van het volk Gods. In die dagen waar dat gedeelte over spreekt, namelijk straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Het is het volk Gods, degene door die inderdaad deel krijgen aan die sterren, die het licht hebben ontvangen enzovoorts. En inderdaad zelf lichten geworden zijn. En dan verder, wat is de mens dat gij zijnde gedenkt? Daar staat het woord enos voor mens. En men houdt ervan om dat woord te vertalen als mens in de zin van een krachtig mens. Maar het is een misverstand hoor. Want het woord enos is hetzelfde als anas en dat betekent ziek. Krachteloos. Enos is namelijk niet een sterk mens, maar enos is in wezen een zwak mens. Het is trouwens een, dan noemen ze dat een pleonasme. Want een mens is per definitie zwak. Ja, dat is in het vlees en dat is zwak. En het gaat dus inderdaad over een zwak mens, een ziek mens. Wat is de mens, die zwakke mens, dat gij aan hem gedenkt, dat gij zijner gedenkt? En wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Of andersom, want er zijn twee volkomen gelijke zinnen, twee zinnen met volstrekt de gelijke strekking. Die zwakke mens namelijk, die zieke mens, enos, blijkt dezelfde te zijn als zoon van Adam, want zo is het te vertalen. Eigenlijk mag je de naam Adam namelijk nooit vertalen met mens. Het wordt veel gedaan. Men zegt ook dat het dat betekent, maar het is niet waar. Hè? Het mag niet. Het is de naam van de eerste mens. Het betekent rood, maar het is de naam van de eerste mens en daarmee ook de naam van de hele mensheid. Maar daarom mag je het niet met mensheid vertalen. Maar wat is de zoon van Adam dat gij hem bezoekt? En let op, de zoon van Adam. In het Nederlands, althans met het bepalend lidwoord, of dat er in het Hebreeuws staat, weet ik niet zeker. Maar ik neem aan van wel. Maar in het andere geval staat het dan toch in het enkelvoud. Het gaat niet over de mensen.
Is dat altijd?
Ja, het is altijd hetzelfde. Ben Ha-Adam, dacht ik, is het. Hè? Dus inderdaad, zoon van de mens. Ja. Dus de zoon des mensen. En wie is de zoon des mensen? En dat leidt geen twijfel wie dat is. Maar dat is een uitdrukking die men ook verbasterd heeft en verkracht heeft, om zo te zeggen. Want als men over de Heer Jezus leest dat hij zoon des mensen, zeggen we, zie je, dat was een mens. Maar dat is nou net wat het niet betekent. Het betekent, hij is de mens. De enige echte. Maar aangezien mensen zichzelf als de enige echte beschouwen, betekent dat dan niks meer, hè? Als je zegt, Christus is de mens. De uitdrukking zoon des mensen betekent immers de erfgenaam, zoon, erfgenaam, betekent de erfgenaam, de enige erfgenaam van Adam. En de vraag is, wie is dat? En dan is het antwoord, dat is Christus, die inderdaad kwam in gelijkheid der zondige vleesjes, die in zonde ontvangen werd door zijn moeder, maar dat is Psalm 51, dat spreekt net zo goed over Christus natuurlijk, die dus in zwakheid kwam, en in armoede, om nog maar eens wat te noemen, maar die niettemin de zoon des mensen is, de erfgenaam van Adam. En wie is dat? Dan is het antwoord, hij is niemand anders dan de Heer uit de hemel. En dat zegt het volgende vers. Want daar staat, en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. De term een weinig betekent voor korte tijd, kennelijk. Nou, mede door wat er in Hebreeën 2 over staat. Gij hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Dat impliceert dat hij eerst boven de engelen stond. Hoger was dan de engelen. Maar hij is voor korte tijd onder de engelen geplaatst. En daarna, kennelijk, werd hij met eer en heerlijkheid gekroond. Ik moet er meteen bij zeggen dat het woord en, ook in het Nederlands, maar vooral in die oude talen, heel dikwijls betekent en toen. En daarna, en toen, en daarna, enzovoorts. Hè? En betekent daarna, vervolgens. Dus eerst werd hij minder gemaakt dan de engelen, en daarna heeft God hem met eer en heerlijkheid gekroond. En sindsdien staat hij dus weer boven de engelen. en heerst hij over de werken van Gods handen. Zeg maar gewoon over de schepping. En wel de hele schepping. Gij hebt alles, het al, het heelal. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Waarnaar schapen en ossen en al die dingen genoemd worden. Maar schapen zijn een beeld van de Heer Jezus Christus in de eerste plaats. En in de ruimere zin zijn ze een beeld van gelovigen. Schapen, in elk geval, zijn degenen die de stem van de herder horen. Wie is nou de herder? Degene die over deze schapen gesteld is, uiteraard. Deze Heer, deze mens, deze Zoon des mensen, die eerst vernederd werd tot beneden de engelen, daarna verhoogd werd tot boven de engelen. Hij is de goede herder en hij leidt inderdaad de schapen. Maar schapen zijn helemaal een fantastisch beeld, ook gewoon in de natuur, van gelovigen. Zij volgen de herder, ze volgen de stem van de herder. En ossen, in het algemeen dienstbaar gemaakte, lastdieren. Degenen die onderworpen zijn, onderdanen, zijn ook een beeld van gelovigen. Op een andere manier, maar niettemin een uitbeelding van degenen die zich onderwerpen aan de Allerhoogste. Ook meerdere dieren des velds krijg je dieren in het algemeen natuurlijk. Dieren des velds die trouwens een speciale rol spelen in de Bijbel. We gaan er maar niet op in. Leuker wordt natuurlijk vers 9. Gevogelte des hemels en de vissen der zee. Want het zal u misschien bekend zijn dat vogel des hemels en vissen der zee op dezelfde dag geschapen werden. In Genesis, dat wil zeggen op de vijfde dag. Hè? Vissen en vogels. En in ander verband leg ik graag uit dat vissen en vogels eigenlijk hetzelfde is. De vissen worden namelijk vogels. Dus dat is ongeveer een gedachte. Vissen zijn een beeld van de gelovigen uit de volkeren. Te midden van in de zeeën, te midden van de heidenen, zeg maar. De volkerenzee. De vissen een beeld van gelovigen. Maar wanneer het wordt toegepast op de gemeente, en op een vijfde dag zou je dat zeker moeten doen, blijkt dat ze vervolgens in de hemel terechtkomen. En dan zijn ze dus vogelen des hemels. Want wij als gemeente van de eerstelingen hebben hemelsburgerschap en erfenis. En daar zijn de vogels van die vijfde dag een uitbeelding van. Het is dus eigenlijk hetzelfde. Zodat het helemaal niet zo verwonderlijk is dat er ook vliegende vissen bestaan. En duikende vogels. Er zijn heel wat dieren die helemaal nooit op het land komen. Die vliegen boven de zee en duiken onder de zee enzovoorts. Met hetzelfde gemak. Ja. Nou goed. Vissen en vogels. Hetgeen de paden der zeeën doorwandelen, waarbij de zeeën nog steeds een beeld blijven van de heidense volkeren, zal ik maar zeggen. Maar dat wat daarin leeft is een beeld van de gelovigen die daaruit geroepen worden. En waarmee je maar ziet dat het hier zelfs niet gaat zozeer om de oude schepping, maar gaat eigenlijk om een nieuwe schepping. Gij doet hem heersen over de werken uw handen, nadat hij met eer en heerlijkheid gekroond is geworden, na zijn opstanding uit de dood, dus na de verhoging en verheerlijking van Christus. Maar daarbij is hij de eersteling geworden van de nieuwe schepping, en daar gaat het over. Waardoor wij overigens tamelijk onmiddellijk bij een ander thema terechtkomen. Dat thema is namelijk dat alles wat verband houdt met de dood en opstanding van Christus in het Oude Testament nooit expliciet naar voren gebracht wordt. Het is wel in te vinden, maar altijd verborgen. Dat gebeurt hier dus ook. En daarom staat het niet openlijk. Als u dus vraagt waarom staat het op zo'n symbolische wijze, is dit mijn antwoord. Omdat men niet mocht weten dat hij zou lijden en sterven uit de dood opstaan. Dat wil zeggen, dat mocht men wel weten, maar dat mocht alleen gelovigen weten. Alleen die het woord van God serieus genoeg nemen om het te onderzoeken. Maar daarover hebben wij het nog wel. Maar zeker niet voor de pauze. Wij waren dus in Psalm 8. Maar vanuit Psalm 8 komen wij automatisch terecht in Hebreeën 2. Waar deze psalm uitgebreid wordt toegelicht. Uitgebreider dan men gewoonlijk denkt. Hebreeën 2. Waar de apostel in het voorgaande hoofdstuk, Hebreeën 1, maar ook in het hier in Hebreeën 2 ingaat op de gedachte dat de Heer Jezus, degene die als mens op aarde leefde, niet alleen uit de dood is opgestaan, maar bovendien geplaatst is boven de engelen. Ver boven de engelen zelfs. Want dat is wat gezegd wordt in vers 3 en 4 van Hebreeën 1. Dat Christus gezeten is, dat wil zeggen de Heer Jezus uiteraard gezeten is, aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Daar heb je die hemelen uit Psalm 8 al, hoor. Want er werd gesproken over, gij hebt uw majesteit gesteld in de hemelen. En hier staat het, hè. Hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoge, dat wil zeggen in de hoogste hemelen. Maar zelfs dit is al te beschouwen als een verwijzing naar Psalm 8. Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Waarbij dus gezegd wordt dat Christus een positie ontvangen heeft boven de engelen, terwijl hij voorheen uiteraard een positie had minder dan de engelen. Toen hij als mens op aarde leefde uiteraard. Waarna de rest van dit hoofdstuk zich bezighoudt met oud-testamentische schriftplaatsen, waar dat soort uitspraken over de Christus al gedaan waren. Ik ga er maar niet op in, maar we vinden hier ook aanhalingen van schriftplaatsen in het Oude Testament, waarbij in het Oude Testament gesproken wordt over de Heer als de schepper van hemel en aarde, terwijl deze uitspraken hier worden toegepast op de Heer Jezus Christus. En dat is waar ik er straks ook aan dacht toen ik zei dat in Genesis 1 vers 1 weliswaar staat, in het begin schiep God hemel en aarde, maar bij nader inzien blijkt het net zo goed van toepassing te zijn op Christus. Hij is namelijk dezelfde. Hij is ook God. Dat is geen enkel probleem. Dat staat hier ook. Alleen de strekking van dit grootste deel van Hebreeën 1 ontgaat velen, omdat men het zo vanzelfsprekend vindt dat Christus hoger is dan de engelen. Maar dat is het niet. Het gaat er juist om dat hij ooit vernederd was tot beneden de engelen, en maar inmiddels weer een plaats heeft ontvangen hoger dan de engelen. En zeker is dat een belangrijke waarheid voor degenen die alleen wachten op de komst van een Messias als zoon van David. De Joden deden dat. Wachten op een Messias, de zoon van David, die in Jeruzalem zijn troon zou oprichten en de vervallen hut van David herstellen. En die niet alleen Israël, maar ook de volkeren aan zich zou onderwerpen. En Israël zou verlossen van de vijand enzovoort. Wel, voor hun is van belang te weten dat deze Jezus wel degelijk de Messias is. En als men zou vragen, maar waarom zit hij dan niet op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, zegt Paulus, hij zit op de troon van zijn vader in de hemel. Een gedachte die in het Oude Testament vaak genoeg genoemd wordt, maar die men kennelijk niet leest of niet gelooft, of althans, men leest er in ieder geval overheen. Maar dat is wat naar voren gebracht wordt. Jezus, de mens Jezus van Nazareth, is gezeten aan de rechterhand Gods. Zoveel treffelijker dan de engelen. En er worden in Hebreeën 1 enige schriftplaatsen aangehaald die daar betrekking op hebben. Merendeel uit de psalmen. Maar in Hebreeën 2 wordt met name Psalm 8 besproken. Als er staat in vers 5. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld. Eigenlijk heeft men de zin wat verbasterd. Hè? Er staat eigenlijk, niet aan de engelen heeft hij de toekomende wereld onderworpen. Maar aan wie dan wel eens te vragen? De zin begint dus met niet aan de engelen. En de zin gaat dan verder eigenlijk met, maar aan zijn zoon, de Messias. Niet, want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. De toekomende wereld is hetzelfde als de nieuwe schepping eigenlijk, hè? Dat wat tot stand zou komen, beginnend bij en ook door de opstanding van Christus. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, want wie het was deed er niet toe. Dus uiteindelijk toch het woord van God. Maar het was natuurlijk David en het was Psalm 8. Iemand heeft in Psalm 8 betuigd zeggende, wat is de mens dat gij zijnde gedenkt, of des mensen zoon, waarom er nou niet eens staat de zoon des mensen, dat weet ik niet, want dat is de vaste uitdrukking, maar of des mensen zoon dat gij hem bezoekt, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, namelijk voor korte tijd weer, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. En aan het eind van vers 8. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien, met een ander woord voor zien in het Grieks overigens, maar niettemin zien, Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Waarna de vraag is, wie is dus die mens en wie is die zoon des mensen? En het antwoord is gewoon, Jezus. Ik zeg altijd netjes, de Heere Jezus Christus, daar kan ik niks verkeerds mee zeggen. Niettemin, de schrift zegt is Jezus, met opzet de naam die hij kreeg toen hij mens werd. Het is de mens, Jezus, die gezeten is aan de rechterhand Gods. Wie is die mens? Wie is die zoon des mensen? Nou, als mens heet hij Jezus, maar het is inderdaad Jezus die gezeten is aan de rechterhand Gods en die een positie heeft ontvangen boven de engelen, daar gaat het om. Veel hoger dan een positie in Jeruzalem, et cetera. En wat hier dus gezegd wordt, is dat Psalm 8 dat al beweert. Eigenlijk stelde Psalm 8 de vraag, wie is het? Het antwoord staat er ook bij. Daar begint de psalm mee en daar eindigt hij mee. Namelijk, o Heere, onze Heere. Diezelfde als uit Psalm 110 vers 1, hè? Waar David zei, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere. Nou, het is die Heer, onze Heer dus, die inderdaad die positie ontvangen heeft. En het eigenaardige is dat dit een volstrekt Bijbelse gedachte is, dat deze Psalm 8 spreekt over Christus, omdat het nou eenmaal in ieder geval letterlijk in Hebreeën 2 staat. Niettemin kletst men zich er gewoonlijk onderuit, want de gemiddelde christen past Psalm 8 op zichzelf toe. Dat is heel populair in onze dagen, omdat het mooi past in de mode van milieubeheer en dat soort dingen meer. Hè. Want men leest het, want men is zo wettisch als wat natuurlijk, men leest het alsof er staat dat tot de mensen zeggen, want gij zult die aarde onderwerpen, gij zult, gij moet namelijk, hè, wetten, gij moet de wildbescherming doen, hè, hoe heet dat ook alweer?
Greenpeace. Hij zult Greenpeace,
ja, inderdaad. Ja. Dankjewel, broeder Brands. En anders vragen ze me altijd wie zei dat. Zo, dat kan niet meer. Maar inderdaad, daar gebruiken we die tekst voor. Alsof daar zou staan dat wij onze omgeving schoon zouden moeten houden. Nou, als je daar de Bijbel ook over nodig hebt om te weten dat je je omgeving schoon moet houden. Hè? Dat is toch misbruik van de Bijbel? Ja. Toch? Maar daar gaat de staat bovendien niet, gij moet. Er staat gewoon dat die schepping aan Christus onderworpen is. Hoe dan ook. En bij nader inzien gaat het niet eens om de schepping als zodanig. Want het gaat om een nieuwe schepping die daar beschreven wordt. Wel in betrekkelijk symbolische taal, maar niettemin heel reëel. En dat is wat Hebreeën 2 ook uitdrukkelijk naar voren brengt. En Hebreeën 2 geeft natuurlijk het antwoord op de vraag die men naar aanleiding van Psalm 8 zou moeten stellen. Alleen degene die de Bijbel niet met aandacht lezen, die het niet beschouwen als het woord van God, kunnen maar tot idee komen dat die psalm over hen spreekt. Wie is die mens? Wel, dat ben ik, zeggen ze dan. En om het netjes te houden, dat zijn jullie, dus je moet voortaan goed je stoekjes schoonvegen. Dat komt er toch neer. Hè? En geen spuit, niet schoonmaken met een spuitbus trouwens. Maar nee, dat is het verhaal, zo gebruikt men. Daar wordt over gesproken bijna elke zondag wel ergens. Maar dat is geen Bijbelse waarheid. En als men er dan op wijst dat Hebreeën 2 toch zegt dat Psalm 8 niet spreekt over een mens in het algemeen, maar over Christus, dan zegt men ja, de anonieme schrijver van deze brief. En anonieme briefschrijvers zijn niet in tel, dat weet u, hè? De anonieme schrijver van deze brief, die past die psalm toe op Christus. Maar het is toch vanzelfsprekend dat David in zijn dagen bij het schrijven van die psalm onmogelijk daaraan gedacht kan hebben. Ja. Zei die professor uit Kampen, want ik bedenk het niet hoor. Ik ben zijn naam gelukkig kwijt. He? Wie het was ook alweer. Want het is volstrekt onbelangrijk wie dat was, he? Als hij zulke onzin uitkraamt. Dus of David eraan gedacht heeft, dat staat nog te bezien. Ik geloof van wel, eerlijk gezegd. Het enige wat ik niet zeker weet, of dat David eraan gedacht heeft toen hij de psalm schreef, maar dat hij er daarna aan gedacht heeft en wist waar het over ging, daar ben ik zeker van, want dat zegt de schrift ook. Dat staat ook in mijn Bijbel namelijk. Maar dat is weer een andere psalm, dat is psalm 16. Laat ik daar dan nu maar naartoe gaan. Overigens, even tussen haakjes. Hebreeën 2 spreekt niet alleen over de dood en opstanding van Christus en zegt dat staat al in psalm 8. Maar ze zegt ook dat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En dat hij in een grote gemeente geplaatst zou worden. Dat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. En het zal dan ook duidelijk zijn dat Psalm 8 die vele zonen, kortom die grote gemeente, als die verloste beschrijft in de vorm van ossen en schapen en de dieren des velds en de vissen de zee en de vogel des hemels. Want die zijn daar een beeld van, hoor. Maar goed, het is nou verder mijn onderwerp niet, dus ik laat het er maar even bij. Maar ik neem u mee naar Psalm 16. Om er nog maar zo'n voorbeeld te geven. Dit is toch Psalm 16?
Dat kan niet, ja. 16.
Ja, die bedoel ik, ja. Psalm 16, in elk geval vanaf vers 10... Want gij zult mijn ziel, en mijn ziel betekent gewoon mij. Gij zult mijn ziel in de hel, Sheol, in het dodenrijk. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. En normaal ziet men verderf in het dodenrijk. En bovendien verderf is gewoon de werking van de dood. Wat er wel staat is: gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Dat betekent dat als men in de dood is, dat dan het pad des levens bekendgemaakt zal worden. Dat is weer opdat men vervolgens door het pad uit de dood zou opstaan. Dat is gewoon als je het letterlijk leest, hè. Gij zult mijn ziel in het dodenrijk, in de hel, niet verlaten. Maar in tegendeel, gij zult mij de weg, het pad des levens bekendmaken. Dat is de weg uit de dood. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand eeuwiglijk. Zodat er gesproken wordt over de opstanding uit de dood en de zegeningen die daarmee gepaard gaan. In de volgende versen staat het trouwens ook. Nou. Korte psalm. Een gouden kleinood. Van David. Nee, staat erboven. Nee, zulke termen bedenk ik echt niet. Dat kan ik niet eens, hè. Maar staat er boven, gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. Maar het gaat om bewaring uit de dood. Uiteraard. Nou, en dan krijg je in het Nieuwe Testament gewoon eerst de apostel Petrus in Handelingen 2. Die in zijn eerste, echte, volle Nieuwtestamentische toespraak, waarbij het hem bovendien geoorloofd was vrij uit te spreken, daarbij haalt hij deze psalm aan. In elk geval Handelingen 2 vanaf vers 27, eerder al hoor. Maar ik neem de draad maar op in Handelingen 2 vers 27. Maar ik moet er vers 25 lezen, want daar staat: want David zegt van hem, en dat is dan Psalm 16. Van David zegt van hem: ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Dat betekent sterven, maar niettemin met toekomstverwachting. Dat kan normaal nooit natuurlijk. Normaal sterft men, dan rust men, maar dan is er geen hoop. Maar David zegt van hem: ook mijn vlees zal rusten in hoop. Op een grafsteen kun je die woorden nog wel eens bij elkaar aantreffen. Hier rust in de hopen des eeuwige levens. Nou, dat is het inderdaad. Rusten en hopen. Al vind ik het altijd wat armetierig als ik zoiets op zo'n steen lees. Hè? Want beter is om vast te stellen dat wij die bij leven geloven sinds de opstanding van Christus. Wij hopen niet op eeuwig leven, wij hebben eeuwig leven. Nee, wij hopen wel op een definitieve verlossing en verandering van ons lichaam, dat is waar. Dus hier zit wel een kern van waarheid in, maar hoop is eeuwig leven, dus een beetje zwak hoor. Maar goed, laat ik me er niet mee bezighouden. Dus daar ook mijn vlees zal rusten in hoop. Dat is in ieder geval hoop op de opstanding en eeuwig leven, dat klopt. Waarom, hoezo dan toch hoop als men sterft? Wel, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Nog zult gij uw heilige overgeven om verderving te zien. Dat is precies wat Psalm 16 ook zegt. En dan, gij hebt men de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Dat waren precies de laatste woorden van Psalm 16. Nou, en dan het commentaar wat Petrus geeft. Let op hoor. En dan gaat het niet op wat men zegt over Hebreeën 2 en Psalm 8. Dan zegt men, ja, de schrijver van de Hebreeënbrief past dat toe op Christus. Zo van, die man die dat geschreven heeft is theoloog en die doet met de schrift wat hij wil. Dat doen wij ook, dus de Paulus, zou ik maar zeggen. De schrijver van de Hebreeënbrief dan, hè, die deed dat ook. Die past dat toe op Christus. Zoals je de schrift op allerlei vreemde manieren kunt toepassen. Maar dat is niet waar, lees maar wat hier staat. Want hier gaat het om Psalm 16. En nou het commentaar van Petrus hier. Die zegt, gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken, waarmee maar gezegd is dat die dingen in die psalm niet al te vrij uitstaan en dat het zeker ook niet geoorloofd was om er vrij uit te spreken, over te spreken. Dat wil zeggen, er staan dingen in tamelijk bedekt, maar dat geldt voor heel het Oude Testament. Dat is een ander thema waar we het nog over zullen hebben. Nee, het geldt voor het hele Oude Testament, dat dingen daar bedekt in gezegd worden. Maar ze worden erin gezegd, maar pas in nieuwtestamentische tijd, na de opstanding van Christus, wordt er met vrijmoedigheid, want dat is de uitdrukking, met vrijmoedigheid vrijuit namelijk overgesproken. En hij zegt, het is mij geoorloofd, nu, vrijuit tot u te spreken, over de aartsvader David, dat hij beide gestorven en begraven is. En dat stond dus in de psalm. Zijn vlees zou rusten. Dat betekent dus inderdaad sterven en begraven worden. Dat hij zowel gestorven als begraven is. En als bewijs daarvan, zijn graf is in ons midden, is onder ons tot op deze dag. Zodat er een bewijs zelfs geleverd kon worden voor de dood van David. En voor het feit dat hij niet uit de dood was opgestaan. Want zijn graf was er nog. Zodat het onmogelijk is dat de psalm op David van toepassing gebracht wordt. Hij schreef hem. Maar daarom ging het niet over David. Nou, gaan we weer verder. Alzo hij dan profeet was. En wist. Let op, hè. Wist. En wist dat God hem met eden gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lenden een op zijn troon zou zetten. Ja, dan moet ik helaas weer even de tijd nemen, want ik sloeg van alles over, maar dat hoort er ook niet te staan, en daarom sloeg ik het over. Want wat ik overgeslagen heb is, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem. En dat mag je allemaal doorstrepen, want het staat er echt niet. Verbastering van de manuscripten heet dat, hè. Er staat gewoon dat God, dat hij wist dat God hem met eden gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lenden één op zijn troon zou zetten. En aangezien hij dat wist, vers 31, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Dat zijn ziel, die van Christus namelijk, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel en dat zijn vlees geen verderving heeft gezien. Heb je dat? David heeft dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus.